De tweede studie in het boek Prediker. Vorige keer was het de hoofdzaak die we met elkaar bespraken, de naam Kohelet van Kahal, roepen, bijeenvergaderen. En dat zagen we hoe Salomo dat in Koningen deed. Rondom de tempel, de nieuw gebouwde tempel. En waarin toen de Heere zich openbaarde. We hebben ook gekeken naar de verdeling van het boek van Kohelet, Prediker, over het boek. En toen zagen we dat Kohelet op zoek was. Hij ging onderzoeken. En in het midden zagen we dat hij ook iets gevonden had. Wel iets heel belangrijks had gevonden. Alleen zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht, nou, dat betekent dan oprecht, gemaakt heeft. Maar zij hebben veel vonden gezocht, uitvluchten gezocht. Dat hebben we vergeleken met een tekst in de brief van Paulus. Daar zullen we vandaag wat vaker naar kijken, naar Paulus. Hoe Paulus Prediker waarschijnlijk heeft gekend. Misschien kunnen we er even mee beginnen, nog naar aanleiding van deze tekst. Die vonden, ja, dat waren dan de logismus, de redeneringen. En vorige keer hebben we stilgestaan bij 2 Korinthe 10. Vers 4 en 5. Want de wapens van onze krijg, van onze strijd, van onze oorlogvoering, zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping van de sterkte. Omdat wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Ja, daarin dat tweede vers, vers 5, vinden we dan die overleggingen. En al onze overleggingen, die worden teniet gedaan in de kennis van Christus. In zijn wijsheid, in zijn kracht. Die overleggingen, die zien we nog een keer bij Paulus in de Korinthebrief. Dus 1 Korinthe 3. Daar heb ik het de vorige keer niet over gehad. En dan zien we ook het woord ijdel. Ja, dat woordje ijdel, waarmee de prediker helemaal is doortrokken. Alles is doortrokken van ijdelheid in dat boek. Ja, in 1 Korinthe 3. Vanaf vers 18, kan best zijn dat Paulus in dat gedeelte ook aan prediker heeft gedacht. Niemand bedriege zichzelf, zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Lees, onder de zon, misschien. Die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen van de wijzen, dat zij ijdel zijn. Nou, hier vind je die logismus weer. Ja, die vonden uit uit Prediker, die uitvindsels. En dat zijn overleggingen van de wijzen, van de filosofen zou je kunnen zeggen. En hoe kent de Heer die overleggingen? Nou, dat ze ijdel, ze zijn leeg. En dan de toepassing die Paulus daarop maakt. Niemand dan, ja, daarom roemt dan niemand op mensen, want alles is uw. En die mensen, dat zijn dan in dit geval Paulus, Apollos, Kefas, ja, die Corinthiërs, die beroemden zich op bepaalde leiders, bepaalde voormannen. En dat zegt hij, dat moet je niet doen. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uw. Ja, dus die overleggingen der wijzen, die zijn ijdel. Nou, dat staat niet met zoveel woorden in Prediker. Dat vind je wel in Psalm 94. Maar ja, die overleggingen, die vonden en die ijdelheid, ja, die zou je zo, daar zou je zo Prediker bij kunnen denken. Oké, de schrijver, althans degene ja, die al deze dingen zegt, dat hebben we het vorige keer over gehad, ja, dat is toch hoogstwaarschijnlijk wel Salomo. De document wat ik had gestuurd en wat ik er op de site als bijlage bij zet, ja, daar heb ik gewoon een aantal teksten naast elkaar gezet die qua woordgebruik en qua gedachte heel veel met elkaar overeenkomen, zoals Prediker en Spreuken. Ja, dat wordt wat saai om dat nu hier met elkaar door te lezen. Dat kun je zelf ook doen, denk ik. En die teksten met elkaar vergelijken. En daar zal ik zo af en toe wat meer van dit soort dingen sturen. Waarom? Nou, ja, er wordt vaak nogal getwijfeld aan de datum van het boek Prediker. Maar als je ziet hoe qua woordgebruik Prediker gekoppeld is aan het boek Koningen, aan het boek Spreuken, eigenlijk ook wel aan Hooglied, dan ja, lijkt het toch wel heel erg sterk op dat die boeken allemaal op hetzelfde moment of ongeveer in dezelfde tijd geschreven moeten zijn en door dezelfde persoon. En daarom denk ik dat Prediker, ondanks ja, gewoon een aantal argumenten, die zal ik in de loop van de tijd ook wel noemen, die dan tegen een schrijver als Salomo getuigen, ja, hou ik toch aan vast dat dit Salomo geweest moest zijn. Overigens, dat betekent niet dat ik denk dat het boek Prediker, zoals het voor ons ligt, dan per se in die vorm door Salomo geschreven moet zijn. Het kan best zijn dat er in latere tijden een redacteur bezig is geweest. Ja, die bijvoorbeeld in tijden van Ezra, ja, dat hij hier en daar wat aanpassingen heeft gedaan, dat hij een inleiding en een uitleiding heeft geschreven. Maar ik denk dat de woorden zelf van Prediker zijn. Van Salomo zijn. Nou, die Salomo bijvoorbeeld, daarvan lezen we in 1 Koningen 3. In 1 Koningen 3, vers 12 en 13. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven bij de rijkdom en eer, dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal. Nou, en dat soort woorden vind je ook in Prediker terug. Bijvoorbeeld Prediker 1 vers 16. Prediker 1 vers 16, daar lezen we: ik sprak met mijn hart, zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En in Prediker 2 vers 7, ik kreeg knechten en maagden en ik had kinderen des huizes, ook had ik een groot bezit van runderen en schapen, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En nog een keer in vers 9. En ik werd groot en nam toe, meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Ja, die is bij Prediker, bij Kohelet gebleven tot aan het einde. Maar ook hier naar deze verse hebben we de vorige keer gekeken. Maar nog een keer om te laten zien ja, hoe Prediker en Salomo, koningen, toch wel bij elkaar aansluiten. Denk van, ik herhaal het nog een keer. Vandaag als hoofdthema dacht ik aan Paulus en Kohelet. Nou, we hebben al een heel klein tipje gezien van hoe Paulus met die vonden, die uitvluchten. Maar ja, dat is natuurlijk maar een heel klein linkje. En de vraag is, heeft Paulus hier meer mee gedaan met dit boek Prediker? Natuurlijk heeft hij het boek gekend. Het stond in de Tenach. En de Tenach die kende Paulus van binnen en van buiten, van voor tot achter en van achter naar voor. Dus ook het boek Prediker, die 12 hoofdstukken, daar heeft Paulus een grondige kennis van gehad. En wat zegt Paulus van de schrift in het algemeen? En als het gaat over de schrift, dan bedoelt hij de schriften van Israël. Die bekende tekst in 2 Timotheüs 3 vers 16. Ik denk dat we hem allemaal vele malen hebben gehoord of gelezen. Al de schrift is van God ingegeven, ja, door God beademd, ingeademd. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens God volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt toegerust. En als Paulus schrijft al de schrift, ja, dan bedoelt hij de hele Tenach. En daar mogen we ook het boek Prediker onder rekenen. Ja, nuttig, tot lering, tot wederlegging of aansporing, tot verbetering en tot onderwijzing voor degene die in de rechtvaardigheid is. Nou, laten we gewoon eens een paar teksten kijken die nou, op zijn minst een zweem van Paulus hebben. De eerste die ik wilde noemen, dat is Prediker 5, vers 14. Gelijk als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, alzo zal hij naakt wederkeren, gaande zoals hij gekomen is. En hij zal niet meenemen van zijn arbeid, dat hij met zijn hand zou wegdragen. Dit vers gaat over de rijkdom, dat zie je in vers 13. Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid en hij gewint een zoon en er is niet meer al in zijn hand. En dat gedeelte over rijkdom, dat komt onder het gedeelte met de vraag, of de mededeling van vers 8, het voordeel van het aardrijk is voor allen. De koning zelfs wordt van het veld gediend. Die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat, en wie de overvloed lief heeft, wordt ook van het inkomen niet zat. En dit is ook ijdelheid. Ja, dus hier heeft Kohelet het over het vergaren van rijkdom. En dat is voor iedereen hetzelfde. Voor de koning of voor de armen ze worden allemaal door het veld gediend. En ik denk dat dat betekent, je eet van het veld, ja, en al het overige. Het jagen naar geld en overvloed, dat is allemaal ijdelheid, allemaal leegte. Dat woord, daar zullen we later nog wel een keer op terugkomen. Ja, dat is een zinloze bezigheid. En hij concludeert, ja, ook de rijke, als hij voortgekomen is uit zijn moeders buik, zo zal hij naakt terugkeren. Gaande zoals hij gekomen is. Ja, je hebt geen kroon op je hoofd als je geboren wordt. Je hebt geen scharlaken mantel aan als je geboren wordt. Je hebt geen goud in je handen als je geboren wordt. En op dezelfde manier ga je ook weer terug. Ja, en dat geboren worden uit de moederschoot en teruggaan naar de moederschoot, naar de aarde. Ja, dat vind je trouwens ook in Job terug. Ja, dat idee van geboren worden en teruggaan naar waar je vandaan komt. Nou, er is een gedeelte waarin Paulus wellicht aan dit gedeelte heeft gedacht. En dat is een gedeelte wat hij schrijft aan Timotheus. Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Vanaf vers 3, daar gaat het over mensen die het evangelie verkondigen met het doel om rijk te worden. En eigenlijk is het geen evangelie. Nou, laten we dat eerst even lezen, vanaf vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijnde, menende dat de godzaligheid een gewin zij, een voordeel is, winst geeft. Wijk van zulke af. Overigens, bedenk ik nu, dit soort mensen en dit soort gedrag, die woordenstrijd voeren en twistvragen, daar schrijft Paulus over in 1 Timotheus 3, oh sorry, in Titus 3, dat die ijdel zijn. Titus 3 vers 9, ik zal hem even voorlezen. Weersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want zij zijn onnut en ijdel. En dat ijdel, dat is dan dat woord, het Griekse woord, wat ook gebruikt wordt in de vertaling in Prediker. Nou, iets dergelijks zegt Paulus dus hier in Timotheus. Dat zijn zinloze bezigheden. Ijdel. Brengt je niks. Maar deze mensen die dat wel doen, die twistvragen en die razenijen en die krakelingen. Nou ja, het is een beetje een oud woord, maar ik denk dat we wel weten wat ermee bedoeld wordt. Die denken dat dat winst is. Ja, een gewin. Een voordeel zou je kunnen zeggen, zoals we net hebben gelezen. Wat voordeel is daaraan? Nou, er is helemaal geen voordeel aan. En dan zegt hij in vers 7. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee tevreden zijn. Nou, dat voedsel en deksel die komen van het land, van de aarde, dat wat de aarde ons geeft, en wees daarmee tevreden. En dan vers 9, degene die rijk willen worden, dus die geld najagen, die vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in het verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommigen lust hebben, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Dat is natuurlijk nogal wat Paulus hier zegt. Dus aan de ene kant, er zijn mensen die denken dat het winst is om een voordeel is, zoals zij met het evangelie omgaan of met de woorden Gods omgaan. En dan komt hij dus op die rijken uit. Het zijn mensen die zoeken de rijkdommen. Maar Paulus veroordeelt het rijk zijn op zich niet. Ja, dat moeten we natuurlijk ook wel een beetje mee uitkijken. Het is niet zo van dat hij zegt dat je niet rijk aan financiën mag zijn. Dat je niet een hoop geld mag hebben. Daar is hij helemaal niet op zich helemaal niet tegen. Het gaat om degene die rijk willen worden. Ja, en wat zegt Prediker daarvan? Ja, degene die een hoop geld hebben, ja, die worden daar nooit zat van. Die willen nog meer hebben en nog meer. Nou, dat is iets wat inherent is aan de meeste mensen wel. En ik denk niet dat er veel van ons die daar vrij van zijn. Dat het moment dat je hebt dat je wat je begeert, dan wil je vaak meer en nog meer en nog meer. Ja, dat is die kwalijke eigenschap van mensen die Paulus hier benoemt. Maar op zich het rijk zijn, ja, er is natuurlijk wijsheid voor nodig om daarmee om te gaan. Maar daar zegt hij ook iets over. In hetzelfde hoofdstuk, in vers 17, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En volgens mij wordt dat genieten dan uitgelegd in het volgende vers. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende en gemeenzaam. Ja, dus graag meedelende. Leggende zichzelf weg tot een schat en goed fundament men tegen het toekomende, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. Dat is het genieten zoals Paulus het bedoelt. Ja, dus je rijkdom ten goede aanwenden. Weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarde meedelende zijn en gemeenzaam. Daarvoor is die rijkdom gegeven. Ja, of Paulus hierbij gedacht heeft, dat weet ik niet. Hij had natuurlijk ook aan andere teksten kunnen denken. Maar de link die ik legde is dus, want we hebben niets in de wereld gebracht en het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Dat is Prediker 5 vers 14. Als we nog even in Prediker 5 blijven, Prediker 5, vers 7. Indien gij de onderdrukking van de armen en de beroving van het gericht en der gerechtigheid ziet in een landschap, verwonder u niet over zulk een voornemen, want die hoger is dan de hoge, neemt er acht op. En daar zijn hogen boven en lieden. Misschien dat Paulus hier ook aan heeft gedacht. Wat bedoel ik daarmee? de onderdrukking van de armen en de beroving van het gericht en de gerechtigheid, dat wordt gedaan door de heren, de machtigen. Ja, die kunnen de armen verdrukken, beroven, die kunnen het recht verdraaien. En Kohelet, die zegt hier over, maar ook deze heren, die hebben een heer die boven hen uitgaat. En ze zijn in hoogheid gezeten, maar er is er eentje die altijd hoger is dan deze. En dat zou bijvoorbeeld kunnen wijzen op Colossense 4 en de vergelijkbare tekst in Efeze. Colossense 4 vers 1. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetend dat ook gij een heer hebt in de hemelen. Ja, dus als je macht hebt over anderen, bedenk dat er ook iemand is die hoger is dan jij. Dit zijn, ik geef toe, wat zwakke schakeltjes naar Paulus toe. Maar het zou kunnen dat Paulus in zijn hele denken beïnvloed, ook door Prediker, dit heeft opgeschreven. Een hele directe tekst, die vinden we ook. Dat is Prediker 7, vers 20. Ik denk dat als je die tekst leest, dat iedereen zegt, oh, die komt uit de Romeinen. Ja, maar hij staat dus ook bij Kohelet. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde of in het land, die goed doet en niet zondigt. Overigens, dit is ook weer iets wat je gewoon zo heel onverwachts terugvindt in 1 Koningen 8. 1 Koningen 8, ook weer een klein schakeltje dus naar Prediker toe. 1 Koningen 8 vers 46, daar staat, wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, ja, dus daar gaat het over Israël, als zij, dat is in het gebed van Salomo, als Salomo tot de Heer bed bij de inwijding van de tempel, dan zegt hij, wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, en dat tussen haakjes, want geen mens is er die niet zondigt. En exact die woorden die vind je dan ook weer terug in Prediker. En dat soort hele kleine schakeltjes, die, ja, daar moet je gewoon bedacht op zijn. Dat is wel mooi. Maar het ging ons nu vandaag om Paulus. En die tekst die vind je regelrecht terug in Romeinen 3. En in Romeinen 3 is Paulus bezig om aan te tonen dat iedereen, ook degene die onder de wet waren, de Joden, iedereen, dat die zijn onder de zonde. Daar heeft de wet geen verandering in gebracht. En dan zegt hij in vers 9... Wat dan? Zijn wij uitnemender? Wij Joden? Zeker niet, ganselijk niet, want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Ja, onder de macht van de zonde, onder die heerschappij van de zonde. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus een van de gevolgen van het zijn onder de zonde is dat alles ijdel is. Snap wat ik bedoel? En even aansluit bij de woorden van Prediker. Alles onder de zonde maakt dat alles ijdel is. Als we tijd hebben, kom ik er zo meteen nog op terug. En anders is dat voor een volgende keer. Maar het is wel goed om deze tekst even in de gaten te houden. Ja, Paulus die bewijst dat Joden en Grieken onder de zonde zijn. En dat betekent meer dan van dat alle mensen zondaren zijn. Ja, alles onder de zonde. Alles onder de zon is onder de zonde. Dat is misschien een zinnetje wat we kunnen onthouden. Onder de zon, het woord wat we in Prediker lezen, dat is allemaal onder de zonde. De macht van de zonde. De macht die de grote tegenstander uitoefent over het aardrijk. En dat maakt alles, waar Prediker het over hebt, dat maakt alles ijdel. Als een damp. Ja, je wil het vastpakken en je denkt dat je die damp te pakken hebt en je kijkt en je hebt niks. Er is nog een tekst die vrij direct bij Paulus vandaan komt. Is ook nuttig om in ons achterhoofd te houden. In Prediker 12, het laatste vers. Het allerlaatste vers van Prediker. Daar staat: want God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is. Het zij goed of het zij kwaad. Daar wordt een oordeel over geveld. Niets is zonder waarde wat we doen. Niets is vrij wat we doen. Dat betekent, God zal ieder werk in het gericht brengen. Nou, misschien dat je die tekst ook herkent. Dat is in 2 Korinthe 5. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. Ja, dat klopt wel. 2 Korinthe 5 vers 10. In 2 Korinthe 5 vers 10, nou, dat gedeelte dat gaat over dat niet al te makkelijke gedeelte waarin Paulus zijn verlangen naar de Heere kenbaar maakt. En dan zegt hij, vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, dus daar waar het gericht is, waar God alles in het gericht brengt. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. En dan staat erachter, het zij goed, het zij kwaad. En dat zijn precies diezelfde woorden waar Prediker, Kohelet, zijn boek mee beëindigt. Alles onder de zonde is ijdel. Alles onder de zon is ijdel. Dat is de grote boodschap van Prediker. Ja, daar kun je niet omheen. Hoe moeilijk bepaalde teksten er ook zijn. Hoe moeilijk Prediker ze af en toe ook draait van de ene in het andere. Soms vraag je af van hoe komt hij nou van de ene op de andere gedachte. Daar zullen we ook in deze studies naar kijken. Hopend daar een antwoord op te vinden. Maar de grote teneur, de grote lijn in het boek Prediker is wel van ja, ik heb me afgesloofd om wijsheid te vinden. Maar eigenlijk vind ik alleen maar ijdelheid en leegheid. En Paulus die heeft het ook over dat woord ijdel. En eigenlijk zegt Paulus ook, alles is ijdel. Behalve. En dat vind je in dat grote hoofdstuk over de opstanding. 1 Korinthe 15. Ik denk dat jullie het wel weten, maar dat hoofdstuk 1 Korinthe 15, dat verdeelt zich in twee grote stukken. Ja, eerst probeert Paulus aan te tonen het feit van de opstanding. Dat je daar niet aan moet twijfelen. En dat loopt helemaal door tot en met vers 34. Tot en met vers 34 gaat over het feit van de opstanding. En als je dat niet gelooft, wat zegt Paulus daar dan van? Ja, dan is zelfs je geloof, dan komt het woord, ijdel, leeg. Ja, bijvoorbeeld vers 14, en indien Christus niet is opgewekt, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. Ergens anders zegt Paulus, ja, dan heb ik voor niks gearbeid. Dan heb ik voor niks gelopen. In Filippenzen is dat, geloof ik. Ja, dan is het allemaal, zelfs dat, leeg geweest. Als de opstanding er niet is. Dat zie je ook in vers 10. Door genade van God ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Het is niet voor niks geweest. De genade van God, die is niet leeg geweest. Dus als Kohelet zegt van alles is ijdelheid, dan zijn er uitzonderingen. Heb ik vorige keer ook gezegd, met het woordje alles moet je een beetje oppassen. Het zijn al die dingen die hij onderzocht, maar er zijn dingen die niet ijdel zijn. Nou, Paulus die toont dus aan het feit van de opstanding. En als je de opstanding niet gelooft, als je niet gelooft dat Christus Jezus is opgestaan, dan zegt hij, dan ben je nog steeds dood. En dan kun je net zo goed doen, wat Prediker overigens ook zegt, eten, drinken en vrolijk zijn. En dat zegt hij ook in dit hoofdstuk 1 Korinthe 15. Hoe zie je dat? Ik even.
32, denk ik.
Ja, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, dan komt dat eten en dat drinken, en natuurlijk het vreugdevol zijn, overvloedig eten, drinken, veel wijn drinken, maak er een feestje van, want als je morgen dood bent, dan kun je maar beter zeggen dat je goed geleefd hebt. Ja, carpe diem, want anders is het helemaal niks geweest. Ja, dat is dat is overigens ook de wijsheid die Salomo heeft uitgeprobeerd. En waarvan die zegt, ja, het is allemaal ijdel, het is allemaal, zelfs dat is leeg, het is allemaal niks. In Kohelet, in Prediker. Maar Paulus die zegt dat dan ook van, ja, als er dan toch geen opstanding is, ja, dan is er ook geen gericht, dan is er ook niet, dan worden onze werken ook niet geoordeeld voor de Heer, dan maakt het echt allemaal niet uit. Ook niet om goed te doen, waarom zou je? Ja, dus die opstanding is wezenlijk. Nou, in het tweede gedeelte, dan zegt Paulus het hoe van de opstanding. En dat gaat helemaal door tot het einde. En dan zegt hij, ja, dat einde, dat zijn van die schitterende mooie stukken. De hele Bijbel is mooi, dat weet ik. En dat hoor ik ook zo te zeggen, dat elk woord. Maar er zijn toch wel stukjes die er voor mij uitspringen. En dat is dat laatste stuk van 1 Korinthe 15. En wanneer dit verderfelijke, dat is vers 54, wanneer dit verderfelijke, dit vergankelijke, dat is, heeft hij het over het lichaam, onverderfelijke aangedaan zal hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer. In de arbeid, daar heeft Prediker het ook iedere keer maar over, over de arbeid die ijdel is en leeg is. Maar arbeid in de Heer, het werk in de Heer, daar mag je overvloedig in zijn. En overigens, voordeel, bedenk ik nu, dat betekent overvloed. Ja, daar hebben we net ook even naar gekeken, naar het woordje voordeel. Wat voordeel, welke overvloed is er? Nou, overvloedig zijn, zal ik volgende keer even iets rustiger op terugkomen op dit woord. Dit zie ik ook nu net pas. Maar overvloedig zijn in het werk van de Heer, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En hier hebben we iets waar Salomo wel een klein beetje zicht op had. En daar ongetwijfeld ook op doelt als hij zegt van het navolgen van de geboden. Maar hier gaat het dus over iets wat niet ijdel is. Wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk van de Heere. En die weet, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. En dat is, staat dus aan het eind van het Bijbelgedeelte wat gaat over de opstanding. De opstanding van Jezus Christus. Over het opstandingsleven. Dat gaat over de overwinning. En die leer, de opstanding van Christus en wij in hem, ja, die zet ook letterlijk alles op zijn kop. Prediker, die, ook daar zullen we nog over hebben, maar Prediker die ziet ja, alles in hele grote omwentelingen gaan, grote cirkels, het water stroomt naar de zee, het zee verdampt en het valt weer terug op de aarde en het gaat weer terug. Het is om moe van te worden, zegt hij. En zo is het eigenlijk met alles in het leven. Gewoon mensen komen, mensen gaan, je wordt weer vergeten. Er komen weer nieuwe mensen en die doen weer precies dezelfde dingen en die worden ook weer vergeten. En zo gaat het maar door. En ja, daar moet je inderdaad maar eens, ja, wat zou ik zeggen, daar moet je maar eens wijsheid achter zien te zoeken. Uit die enorme cirkels die rondbewegen. En waarvan je denkt van, ja, wat is hier de zin van? Nou, dat wordt allemaal doorbroken in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als we deel hebben aan de opstanding van Christus, als we in Christus zijn, ja, dan mogen we niet meer zeggen dat het allemaal ijdel is en leeg is. Want dan is ons werk, onze arbeid, welke arbeid wij ook doen, als we het doen in de Heere, dan is dat niet ijdel. En weten we dat het zin heeft. En die zin zien we niet en die begrijpen we niet. Maar we weten dat het gedaan is met het oog op dat wat de Heere zelf voor ogen heeft. Ja, dus de in de opstanding wordt dat hele grote rad, wat maar moeizaam doordraait, keer op keer maar weer, dat wordt gewoon doorbroken. Ja, je wordt eigenlijk uit dat rad weggedrukt en je draait niet meer mee in dat rad van avontuur of in dat reuzenrad. Je draait gewoon niet meer mee. Snap je een beetje wat ik bedoel? In die beeldspraak, want dat is het natuurlijk maar. Dus alles is ijdelheid, daar begint Kohelet mee. En Paulus die zegt, ja, hij heeft gelijk. Laat maar eten en drinken, want het is allemaal ijdel. Als je niet gelooft in de opstanding van Christus. Als je niet gelooft in het leven met hem. En als je dat wel gelooft, dan geloven we dus ook dat alles wat we doen in de Heere niet ijdel is. En dan kunnen we het inderdaad ook uitroepen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar, God is er dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En dat is overwinning over die dood, over het graf, over de zonde en over de ijdelheid.